Goedenavond. Fijn dat u er bent en dat we vanavond een aantal gedachten mogen delen met elkaar uit het kostbare woord van onze Heer Jezus. En ik wil u graag eerst voorgaan in gebed. Vader, in de naam van onze Heer Jezus mogen we naderen voor de troon der genade. We zijn dankbaar hier dat we een moment mogen hebben om bij elkaar te zijn vanavond. Om na te denken over de rijkdommen van uw woord. We hebben al een aantal liederen mogen zingen, Heer, die getuigen van uw liefde en van uw trouw. Die trouw is er iedere morgen. Zoals het lied het ook verwoordt. Groot is uw trouw, o Heer. Mijn God en Vader is geen schaduw van omkeer bij u. En we mogen ons vertrouwen op u stellen. De hoop, Heer, die u geeft in onze harten, die hoop die niet beschaamt. Omdat de liefde van God is uitgestort in onze harten. Dank u wel voor die wonderlijke genade. Dank u wel dat we mogen geloven en dat het ons troost en bemoedigt. Dank u wel dat we voor elkaar mogen bidden zoals we hier vanavond zijn. Maar ook die straks mogelijkerwijs thuis met ons meeluisteren. Met ons verbonden zijn. Wat is het heerlijk, Heer, dat we de gedachten van u met elkaar mogen delen. En we mogen daarbij bidden om de heerlijke werking van uw Heilige Geest. U weet, Heer, wat we nodig hebben. U kent een ieder van ons. U weet hoe we hier zijn gekomen. Dat kan met vreugde, maar ook met verdriet zijn in ons hart. En u aanschouwt het om het in uw hand te nemen. Dank u wel dat u alle dingen in uw machtige hand hebt, Heer, ook het wereldgebeuren. Als we om ons heen zien, ja, dan zou het ons bang te moede worden als we niet wisten dat er een betere toekomst voor ons weggelegd is. En daar mogen we onze hoop op vestigen. Heer, we mogen toeleven naar een nieuwe hemel en een nieuwe aarde waarop gerechtigheid zal wonen. Dank u wel dat u tot uw doel zult komen, ook wat betreft uw volk Israël. En we mogen voor hen bidden. En we mogen ook bidden om de vrede van Jeruzalem. En we weten dat het zal komen. Als u, Heer Jezus Christus, de vrede zal brengen op aarde. En vanuit Jeruzalem zult regeren. Dank u wel dat we dat tegemoet mogen zien. We bidden voor onze broeders en zusters in vervolging. We dragen ook hen op voor de troon der genade. Wilt u volharding schenken, je troost en bemoediging. Ze hebben het nodig. Vaak moeten ze door een diepe weg van lijden. We mogen bidden, Heer, dat u ze vast wil houden. Dat ze de ogen gericht mogen houden op de Heer Jezus, de overste leidsman en de voleinder van ons geloof. Heer, we bidden dat u ook vanavond door de rijen wilt gaan. Om ons op te bouwen in het allerheiligst geloof. Het openen van uw woord verspreid licht. Maar ook vertroost het ons. En het bepaalt ons elke keer weer opnieuw, Heer Jezus Christus, dat u de weg van lijden bent gegaan. Maar het bracht ons de heerlijkheid. En daar willen we u oprecht hartelijk voor danken. Zegen het ieder Heer die het ook moeilijk heeft. Er zijn een aantal namen genoemd. Maar er zijn ook namen die niet genoemd zijn. En ook hen willen we brengen voor uw genadetroon. Ook u staat naast degene die in lijden zijn. En daar willen we u ook voor danken. Leid zo deze avond, Heer. Zegen ook onze broeder die het orgel bespeelt. Zegen de techniek, Heren. We willen het alles zo bijbrengen uit genade in de naam van de Heer Jezus. Amen. 379, het derde vers. Heerlijk is uw naam, hoog verheven en vol van kracht. Heerlijk is uw naam.
Thank you.
graag een paar versen met u lezen uit het Evangelie van Lucas. Hoofdstuk 22 en ik lees u vanaf het zevende vers. Lucas 22 vanaf vers 7 en ik lees u dat gedeelte voor uit de herziene Statenvertaling. 22, Lucas 22, vanaf het zevende vers. De dag van de ongezuurde broden brak aan, waarop men het Pascha moest slachten. En hij stuurde Petrus en Johannes erop uit en zei: ga heen, maak voor ons het Pascha gereed, zodat wij het kunnen eten. Ze zeiden dan tegen hem: waar wilt u dat wij het gereed maken? En hij zei tegen hen: zie, als u de stad binnengaat, zal iemand u tegenkomen die een kruik water draagt. Volg hem naar het huis waar hij binnengaat en u zult tegen de heer des huizes zeggen: de meester zegt u, waar is de eetzaal waar ik het Pascha met mijn discipelen eten zal? En hij zal u grote bovenzaal wijzen die volledig is ingericht. Maak het daar gereed. Zij nu gingen weg en vonden het zoals hij hun gezegd had. En ze maakten het Pascha gereed. Ik lees nogmaals vers 12. En hij zal u een grote bovenzaal wijzen die volledig is ingericht. Maak het daar gereed. We zingen voor de prediking nog één lied. En dat is lied 51, uw woord, o God, is liefde en licht. We zingen ervan het eerste, tweede en het vierde vers.
Thank you.
U hebt al het een en ander gehoord van onze broeder, dat onze dochter Nanda ernstig ziek is en zoals het er nu uitziet niet lang meer heeft te leven. En dat brengt het nodige verdriet in ons gezin, dat zult u kunnen begrijpen. Ik kan daar heel veel van vertellen, maar ik lees een stukje voor wat ze zelf heeft geschreven, om u te bemoedigen dat zelfs al komt de dood dichterbij, daar wil ik u wel zeggen dat de dood is ons een dienstknecht geworden naar het eeuwige leven, dus daar hoeven we niet bang voor te zijn, maar er volgt een scheiding en dat is pijnlijk. Maar ik wil u een aantal dingen even voorlezen. Dat is het laatste bericht wat we uit hebben laten gaan, dat van haar eigen hand komt. Lieve allemaal, ik krijg heel veel lieve berichtjes. Het lukt me nu om een update te doen. Alles vraagt heel veel energie en die is er niet meer. De situatie is dat we een bed in de kamer hebben en ik daarin lig. Ik heb hulp nodig bij alles en elke ochtend is het spannend hoe de dag verloopt en hoe ver ik achteruit ben gegaan. Dat is elke dag een strijd en heel moeilijk. Gelukkig ben ik nog aanspreekbaar, al ben ik echt enorm moe. Het beantwoorden van berichtjes kost heel veel energie. Dat maakt heel verdrietig, maar het is vooral belangrijk dat ik wat energie overhoud voor het knuffelen met de meisjes, praten op bed en samen huilen en kunnen lachen. Wanneer het niet lukt om te reageren, dan voelt het voor mij als falen, als een extra stap terug en dat is heel moeilijk. Leuke dingen doen in en om huis lukt helaas niet meer en de hoop dat ik ga opknappen is er ook niet. Wel het nog even samen kunnen zijn, nog even wat kracht voelen, misschien de zon en de komende dagen. We leven enorm met God en uiteraard met de Heer Jezus. Gisteravond heb ik vanuit mijn tenen kunnen bidden en daarna krijg ik een enorme kracht. Ik draag Bas, haar man en de meisjes op en weet dat het goed is, dat ze het gaan redden samen. Die rust heb ik mogen ontvangen. Ik ga straks naar de heerlijkheid. En eens zullen we, wanneer je de Heer Jezus in je leven toelaat, weer terug zijn op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Wat een vooruitzicht is dat. Het is inmiddels zover dat ze bijna ook geen bezoek meer kan ontvangen, dus we moeten daar heel wijs mee omgaan. Want het is haar getuigenis. En het doet ons als ouders heel goed dat ze met die hoop leeft. Maar u zult ook begrijpen dat er heel veel tranen vloeien. Want je wilt elkaar niet missen. Goed, ik wil u danken voordat ik verder ga. Voor uw gebeden. Want dat houdt ons staande. Weet dat wij om die reden nog staande blijven. Weet ook dat dat de reden is dat ik hier vanavond nog ben en nog kan staan. Dat ervaar ik als een genade. Want u zult begrijpen dat emoties soms zo heftig zijn dat je dingen soms niet eens meer kunt doen. Maar ze heeft heel duidelijk ook aangegeven, pap, je gaat met alles door waar je mee bezig bent. En vertel vooral over de Heer Jezus. En dat is ook mijn drijf dat ik hier ben. En de genade dat ik dat ook met u mag delen. Nu het thema van vanavond is leven in de bovenzaal. En ik wil u meenemen naar verschillende momenten. Want die bovenzaal die wordt ook verschillende keren genoemd in de Bijbel. En dan zult u zeggen, ja, dat is in Israël toch heel gewoon dat er een bovenzaal was. Hè? Ieder huis in Nederland, een uitzondering daar gelaten, heeft toch een bovenverdieping. Maar de Bijbel die benoemt een aantal specifieke dingen die plaats hebben gevonden in de bovenzaal. En het eerste wat ik daarin wil benoemen is dat de Heer Jezus Christus met zijn discipelen het Pascha vierde in de bovenzaal. Dat wordt ook dus heel duidelijk benoemd in de Bijbel. En je ziet door in dit gedeelte ook een wonderlijke leiding van Gods geest. De discipelen werden erop uitgestuurd. Ze krijgen nog een teken mee. Want God is heel duidelijk, God is niet onduidelijk. Als hij dingen zegt, dan is dat ook heel duidelijk en dan gebeurt het ook zo. Daar hoeven we niet aan te twijfelen. U zult een man vinden, volg hem. En alles was voorbereid. Dat vind ik eigenlijk zo bijzonder, weet u dat? Dat alles voorbereid is. En dat God zich nooit vergist in de dingen die wij tegenkomen op onze levensweg. Misschien dat er best wel bij u ook, bij jou, vraagtekens zijn over bepaalde dingen. Maar vergeet niet dat God zich nooit vergist. Hij weet als volmaakte vader waar hij mee bezig is. Ik zeg dat in alle eerbied. En dan zien we dat ze naar die bovenzaal toe gaan. En dat is een ingrijpend gebeuren. En ik moet ook zeggen dat de discipelen, die zijn een aantal keren gewaarschuwd, eigenlijk erop geattendeerd door de Heer Jezus, dat hij moest lijden. Dat hij een hele moeilijke weg tegemoet moest zien. Dat is tot 3 keer toe gebeurd. En toch begrepen ze dat niet. Het drong niet tot hun door. En je kunt je dat ook heel goed voorstellen. 3 jaar lang zijn ze met hem opgetrokken. Ze hebben heel veel dingen gezien. Hij heeft wonderen gedaan. Hij heeft hun bemoedigd, heeft met hun gebeden, heeft hun vastgehouden. En dan ineens, dan komt daar een aantal keren naar voren toe dat hij moet lijden en dat hij een gewelddadige dood tegemoet moet zien. Dat alleen al, broeder, zuster. Dat moet toch een geweldige impact hebben als je daarover nadenkt. Onze broeder heeft het ook benoemd. Hij wist welke weg hij moest gaan. En ik moet u heel eerlijk zeggen, wij zeggen regelmatig tegen elkaar, wat zijn we dankbaar dat we niet weten wat de dag van morgen ons brengt. Als je alles van tevoren zou weten wat er op je weg komt, dan denk ik dat we de moed niet meer zouden hebben om verder te gaan. En dan moet u zich voorstellen dat voor de grondlegging van de wereld de Heer Jezus Christus al tegen de Vader zei, ik ga heen om uw wil te doen. Toen is dat plan al in leven geroepen. Dat hij de weg van Golgotha moest gaan. En hij wist alles tot in detail wat hij moest ondergaan. En wat is het geweldig dat u en ik een hoge priester hebben. Die naast ons staat, die zo met het lijden vertrouwd is geworden, dat hij ook ieder detail van het lijden van ons kan begrijpen. En hij wendt zijn gezicht niet af, nee, hij komt juist in dat lijden. En hij kan dat zo goed begrijpen. Ik denk even aan het prachtige lied uit de bundel 150, het is zo bekend. Welk vriend is onze Jezus die in onze plaats wil staan? En dan voordat dat vreselijke moment aanbreekt, dat hij overgeleverd wordt in de handen van goddelozen. Waren ze goddeloos? Waren ook nog godsdienstige mensen? De fariseeërs en de schriftgeleerden die het zo goed wisten. Maar de taal die hij sprak begrepen ze niet. Want ze waren verstrikt geraakt in hun eigen denken. Maar hij sprak woorden van eeuwig leven. Hij volgde daarin niet de wet, alhoewel het de wet goed is. Maar de wet kan ons niet behouden, want Christus is het einde, de wet voor degenen die geloven. Broeders, zusters, we leven uit genade. Paulus zegt het ook in Efeze 2 vers 8, van door genade zijt gij behouden. Het is niet uit u, maar het is Gods werk. We kunnen niets bijdragen aan onze zaligheid. Hij heeft alles volbracht. We hebben het gezongen vanavond. Toen hij de woorden uitriep, het is volbracht. En het woord vol betekent dat er niets meer bij kan, dat alles goed is geweest. Tot op de dag van vandaag. Hij wist dat. En wat gebeurt er? Ze gaan naar die bovenzaal. En u weet, hij werd gezien als het lam van God. En hij was het al. Ik citeer even de woorden van Johannes de Doper. Ook zo'n wonderbaarlijke geschiedenis. Moet u zich even verplaatsen in die tijd. Johannes doopte in de woestijn, in de Jordaan, of tenminste bij de Jordaan. En dan ziet hij de Heer Jezus aankomen. Had hij Jezus ooit gezien? Nee. En toch ziet hij door de Heilige Geest, die in hem woonde, krijgt hij als het ware van boven het signaal doorgegeven. Dit is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. En zo zegt hij het ook. Zie het lam Gods dat de zonde van de wereld wegneemt. En hij blijft tot in alle eeuwigheid, broeder, zuster, het lam van God. De tekenen in zijn handen, de littekens, zijn handen en voeten in zijn zij, die waren ook na zijn opstanding nog zichtbaar. En we zullen absoluut niet hoeven te twijfelen aan het feit dat als we straks hem zullen ontmoeten, dat we hem niet zullen herkennen. En ik denk dan even aan de Emmausgangers. U kent dat wel, hè? Die twee die waren zo aan het spreken met elkaar en ze hadden het zo druk met alles. En dan voegde de Jezus, die voegt zich bij hun en hij was voor hun eigenlijk onherkenbaar. En wanneer gingen ze hem herkennen? Toen hij brood brak. Toen zagen ze zijn doorboorde handen. En toen was hij ook weer weg. We gaan weer terug naar de bovenzaal. En alles is gereed. En wat gebeurt er? Het eerste. De voetwassing. U kent dat wel. Johannes 13 schrijft daar heel duidelijk over. De Heer Jezus die staat op, hij legt zijn kleed af, hij pakt een bekken en een doek en hij gaat bij de voeten langs van de discipelen. Ik moet u zeggen dat ik dat heel diep in me heb laten doordringen. Wat gebeurt daar eigenlijk? Het was altijd zo dat er iemand bij de deur stond om de voeten te wassen. Maar ze zaten aan tafel met ongewassen voeten. En dan gaat hij, de Zoon van God, die knielt bij iedere discipel neer. Hij gaat door de knieën. Hij legt als het ware het kleed van de waardigheid af. En hij laat zich zien als een dienstknecht. En hij knielt. En hij wast de voeten. Wat een bijzonder moment. En kunt u zich voorstellen, ik wil dat toch even benoemen, dat toen hij bij Petrus kwam, dat Petrus zei, ach Heer, u zult mij de voeten niet wassen in der eeuwigheid, ik had het kunnen zeggen. Hij, de Zoon van God, de Allerhoogste Heer, die bereid is om de voeten te wassen van zijn discipelen. Ja, maar Petrus, als ik jou niet was, dan heb je geen deel aan mij. En toen kwam het binnen. Nou, Heer, dan helemaal maar. Het enthousiasme. Nee, Petrus, dat is genoeg. Want eigenlijk zijn jullie al rein om het woord dat ik tot jullie gesproken heb. Heel bijzonder. Maar er gebeurt nog meer in die bovenzaal. Want daar zat iemand van de 12 die zou hem verraden. Hoe is het mogelijk dat het Pascha voorbij gaat en daarna het avondmaal gevierd werd, tekenen van brood en wijn. En toen was Judas al weg trouwens hoor. Maar toen het Pascha voorbij ging, dat er iemand aan tafel zit die 3 jaar met hem opgetrokken is. En de Satan voert in zijn hart. En dan zie je dat op de meest heilige momenten. Vreselijke gedachten meester kunnen maken van een mens. Hoe is het mogelijk? Het geld was hem liever. Degene die met mij de hand in de schotel doopt, het brood in de schotel doopt, die zal mij verraden. Achter was nog meer in de bovenzaal. Maar het is toch vreselijk als je moet merken en lezen dat op een gegeven moment de Satan in een mens voert en die in staat is om dat verraad te plegen. Broeders, zuster. Maar er was ook droefheid. En dat ging er eigenlijk aan vooraf. Want de Heer Jezus maakt het ook bekend. Eén uit uw midden zal u verraden. En dan klinken die woorden, ben ik het, Heer? Ben ik het dan, Heer? Zal ik u verraden? Droefheid. Die droefheid komen we meer tegen in het woord van de Heer. Misschien dat ik iets mag citeren uit het Oude Testament. Het was ook bij David, u weet het, zijn overspel met Batseba. Er wordt een kind uitgeboren en de Heer had gezegd dat kind gaat sterven. En dan is hij bedroefd. Bedroefd. Maar hij was niet alleen bedroefd om dat kind, hij was ook zeer bedroefd toen Absalom stierf. En ik moet u zeggen dat als je dat gedeelte leest en toen hij dat bericht kreeg dat Absalom gestorven was, toen schreeuwde hij vanuit het binnenste van zijn hart. Mijn zoon Absalom, Absalom, mijn zoon, was ik voor u gestorven. Wat betekent dat? Dat is een kreet vanuit een vaderhart die weet dat zijn zoon niet geloofde en verloren is voor eeuwig. Kun je bijna niet voorstellen. En dan moet ik u zeggen, dan ben ik zo ontzettend dankbaar. Dat het verlies heel ingrijpend is. Maar dat je dan mag weten dat je als aardse vader en moeder je kind moest loslaten. Maar dat hij ze in handen mag geven van de hemelse vader. Dat is kostbaar. En dan weet je ook dat je elkaar veel zult ontmoeten. Dat is een droefheid die wel ingrijpt in je leven, maar niet een droefheid tot de dood. Broeders, zuster. Maar in diezelfde bovenzaal was ook de lofzang. Kun je dan zingen? Kun je zingen als je verdriet hebt? Ja, je kunt inderdaad zingen als je verdriet hebt. Soms met gebroken stem. Maar soms ook vanuit het diepst van je hart. We hebben een prachtige psalm gezongen. Er is één psalm die me heel lief is. Ik heb ze ook nog geleerd op school. Weet je ook een beetje hoe oud ik ben. Een prachtige psalm van geloof zij God met diepst ontzag. Hij overlaat ons dag aan dag met zijn gunst bewijzen. Die God is onze zaligheid. Wie zou de hoogste majesteit dan niet met eerbied prijzen, dan gaat het door. En als je dat mag zingen, dan weet je dat die God is ons een God van heil. Hij schijnt uit goedheid zonder pijl. De lofzang. Maar er was ook het gebed, broeders, zusters. Allemaal in de bovenzaal. En daarom ook nogmaals het thema. Leeft u in de bovenzaal? Leeft u met de lofzang? Leeft u ook met uw droefheid dicht bij de Zoon van God, wetend dat hij uw hoge priester is? Kunt u ook zingen door het verdriet heen? Ja, dat kan, als je leeft in de bovenzaal. Maar daar is ook het gebed. En ik denk toch even aan Handelingen 1, weet u wel? Na de opname van de Heer Jezus, te midden van zijn discipelen, toen hij weggerukt werd of opgenomen werd van de aarde, dat een wolk zich onttrok, aan hun gezicht onttrok. Maar hij ging weg met de belofte, met een belofte. En dan denk ik toch aan Johannes 14. De Heer Jezus zag de ontroering bij zijn discipelen. Hij kijkt dwars door je heen en dat kan voor mensen die iets willen verborgen zeer ongemakkelijk zijn. Die iets willen verbergen. Maar voor degene die hun leven opengegooid hebben voor de Zoon van God, is het een bevrijding dat je met David kunt zeggen: Heer, u weet alles, u kent mijn zitten en mijn opstaan, u kent van verre mijn gedachten. Zelfs als er nog geen woord op mijn tong is, het is bij u bekend, Heer, dan ligt alles open. En dan kun je koesteren aan het hart van God. Dan kun je veilig voelen. Dan kun je geborgen voelen. Het gebed. En dan zijn ze bij elkaar in de bovenzaal, wachtend op de uitstorting van de Heilige Geest. En we weten dat bekende gedeelte. Ze waren wachtend en ze waren biddend. En soms moet je dingen doen, maar soms is het ook heel goed om rustig te worden. En gewoon te gaan zitten aan de voeten van de Heer Jezus, wachtend op datgene wat Hij wil zeggen. Of wat Hij openbaar wil maken, biddend met elkaar. We lezen dat op meerdere plekken in Handelingen, dat de gemeente bij elkaar was om te bidden in de bovenzaal. Er gebeurden krachtige dingen, want we hebben een God van kracht. Ik wil nog even wijzen op het gebed. En ik hoop dat u dat ook wel, het is heel bekend, hè? De profeet Daniël. God is mijn rechter, betekent dat. En Daniël die bad 3 keer per dag. Ik wil u iets heel teers vertellen. Zijn dochter is bezig met een boek voor de kinderen. Er staat onder andere staande vragen in die je moet invullen. Mijn vrouw die las dat voor, Mary. Ze zei, wil je dit horen? Dit is heel bijzonder. Er werd in de vraag gesteld van, waar was je het liefste in huis? En dat zegt ze in de huiskamer. Maar ook op de studeerkamer van papa, want daar kon ik goed leren omdat ik wist dat er veel gebeden werd. Die relatie hebben we nog met elkaar. Leven met gevouwen handen. Bidden. Elkaar vasthouden. Huilen voor het aangezicht van God. Droefheid. Het is allemaal in diezelfde bovenzaal. Maar er mag een traan vloeien. Was de Heer Jezus ook niet bewogen bij het graf van Lazarus? Daar huilde hij ook. Net zo goed. Broeder, zuster, als er in Openbaring staat dat God alle tranen van de ogen zal afwissen, dan weten we dat we tranen hebben. En dat er heel veel gehuild is in het verleden en nog vandaag en ook nog in de toekomst, tot op het moment God die tranen zelf zal afwissen. Het gebed. Maar er is nog meer. De genezing. Ja, dan kom je op een punt wat je zegt van, geneest God dan altijd? Dat is de vraag natuurlijk. Daar bid je voor. En daar mag je ook voor bidden. God is een God van wonderen. En Hij kan altijd veel meer doen dan dat wij bidden of beseffen of kunnen vragen. Maar doet hij het ook? En ik denk even aan een uitspraak van een Joodse man, een Joodse gelovige. Die zei, God kan alles wat hij wil, maar hij wil niet alles wat hij kan. En laten we eerlijk zijn, God heeft het meeste recht op u en mij als we geloven. En als hij vindt, en daar is geen leeftijd bij te benoemen, als hij vindt dat het tijd is, dan roept hij. En mag ik het even heel bewogen zeggen? En u vindt het misschien een uitspraak waar u moeite mee zou kunnen hebben. Maar er is nog nooit iemand teruggekomen. En waarom niet? Ze hebben het daar veel te mooi. En je moet ook niet verlangen om mensen weer terug te hebben. Ik denk wat de apostel Paulus zegt in 2 Korinthe 12. En hij spreekt daarin in de derde vorm van, ik ben opgetrokken tot in de derde hemel. En ik heb daar onuitsprekelijke dingen gezien. En ik heb er geen woorden voor om weer te geven wat ik daar gezien heb. Hij kon het niet. Er waren geen menselijke woorden voor. Zo onuitsprekelijk mooi en geweldig. En als je dan in 1 Korinthe 2 vers 9 dat er nog bij benoemen mag, zegt van wat het oog niet heeft gezien, dus het is niet waar te nemen hier op aarde. Wat het oor niet heeft gehoord, dus je kunt het ook niet horen hier. En wat in het hart van mensen niet is opgeklommen, dus je kunt het ook niet bedenken. Dat heeft God bereid voor degene die hem lief hebben. Dus het zal al ons denken te boven gaan, broeders, zuster. En nogmaals, we leven in de tijd naar Pasen toe. En ieder jaar weer opnieuw worden we erbij bepaald dat hij het plaatsbereidend werk heeft gedaan om u en mij weer terug te brengen bij het vaderhart van God. Want hij kwam om het verloren te zoeken en zalig te maken. Ik ben begonnen door te zeggen van die tekenen in zijn handen, die zijn zichtbaar, die waren zichtbaar na zijn opstanding, maar die zullen ook altijd zichtbaar blijven. Want tot in alle eeuwigheid blijft hij het lam van God dat voor onze zonde is geslacht. De genezing. We weten dat er was, hè? We lezen dat ook in Handelingen. Dat er genezingen waren in de bovenzaal. Maar niet ieder wordt genezen. En wat het belangrijkste is, de genezing van je hart en van je geest. Want dit lichaam, hoe mooi het ook is, maar dat raakt in verval. Broeders, zuster. En dan citeer ik nog een gebeurtenis in de bovenzaal. En dat is in Handelingen 20 vers 8. En er staat, er branden vele lichten in de bovenzaal. En dan zegt u, was ook nodig, want je moet toch licht hebben als je dingen wilt lezen of delen met elkaar. Maar ik vind het zo opmerkelijk toch dat in de bovenzaal dat er heel veel licht was. En ik moet u zeggen, ik kom op dit moment wel eens in het goede perspectief plaatsen, in gebouwen waar men samenkomt, dan is het dak is, of het plafond is zwart geschilderd, en de lampen die branden op half licht. Want we lezen het van de Bijbel. We hoeven de Bijbel niet meer mee, want het is alles van de Bijbel. En ik moet u zeggen dat ik meerdere keren heb gezegd, wie doet het licht hier op? Want ik wil graag het licht des levens laten schijnen, want we zijn toch kinderen van het licht, of niet? En niet van de duisternis. Wij hoeven de duisternis niet te brengen, wij moeten het licht brengen. En wat meer licht, wat meer groei, geestelijke groei, broeder, zuster. Het licht moet aan in onze samenkomsten. En hoe doe je het licht aan? Door de persoon van de Heer Jezus centraal te stellen, want hij is het licht van de wereld. Ik ben het licht der wereld. Ik ben de deur. Ik ben de goede herder. Ik ben de opstanding en het leven. Noemt u maar op. Ga maar terug naar het Oude Testament waar de ik ben zich voorstelt aan Mozes. Als Mozes zegt, ja maar wie moet ik nu? Hoe moet ik het nu vertellen aan de vader? Wie heeft mij dan gezonden? Ik ben, de ik ben. Die komt in het Nieuwe Testament weer terug. In de Heer Jezus. Ik ben de deur van de schapen. Ik ben het licht der wereld. Broeder, zuster. En waar het woord van God geopend wordt, dan komt er licht. We hebben dat prachtige lied gezongen, is een van mijn lijfliederen. Van heilig woord van God. Trooster in ons land. Gij zult in deze aardwoestijn steeds ons richtsnoer zijn. En weet u, dan vind ik het zo prachtig dat we hebben gelezen met elkaar. En hij zal u een grote boven zal wijzen die volledig is ingericht. Oftewel, alle dingen zijn gereed. En dan wil ik toch nog even terug naar het Johannes 14. Ik zou dat, die tekst zo net ook al benoemen. Die prachtige tekst dat de Heer Jezus zegt, Ulieden hart worden niet ontroerd. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis van mijn vader zijn vele woningen. Als het anders was, ik zou het u gezegd hebben. En dan komt de belofte. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. En als ik uw plaats bereid heb, dan kom ik terug. Heeft u beloofd? Hij komt terug. Hij is opgenomen voor de ogen van de discipelen. Ze hebben hem zien gaan. Ze hebben hem nagestaard. Tot hij uit het gezicht verdween. En weet u wat zo prachtig was? De discipelen zagen de wolk. En de Heer Jezus niet meer. Maar een aantal hoofdstukken verder worden we door Stefanus meegenomen. U kent die geschiedenis wel. Dat hij een geweldige getuigenis gaf in de raad. En daar heb je een jonge man, hè, daar kun je ook vraagtekens bij stellen door te zeggen van, Heere God, een man met een geweldige getuigenis. Een geweldige power. Niemand die met hem in discussie kwam, kon hem wat op dat gebied overmeesteren. Hij was vol van de Heilige Geest. En wat was hem? Wat deden ze met hem? Ze stopte de oren toen hij zei, ik zie de hemelen geopend en ik zie de Zoon des Mensen staande aan de rechterhand van de Vader. Hij zag het. Prachtig, hè? Als je gelooft, zie je veel verder dan iemand die niet gelooft. Ongekende deuren gaan open die altijd gesloten zijn gebleven. Maar weet u wat zo prachtig was? Daar in dat gedeelte, als u de Hebreeënbrief leest, dan staat daar dat de Heer Jezus zit aan de rechterhand van de Vader. Hij zit daar. En toen Stefanus omhoog keek en de kracht van de Geest hem zo duidelijk liet zien, dat de Heer Jezus stond aan de rechterhand van de Vader. Mag ik het heel eenvoudig zeggen, als u visite krijgt en u zit in de kamer, en de bel gaat en er staan mensen voor de deur. Wat doet u dan? U staat op om ze te ontvangen. Wat mooi, hè? Dat Stefanus ontvangen werd door de Heer Jezus zelf. Hij werd binnengebracht. Het werd voor hem openbaar gemaakt. En de Zoon van God achtte het zo belangrijk over die ene op dat moment, dat hij gaat staan, en eigenlijk mag ik het met mijn woorden zeggen, kom, Stefanus, ook voor jou heb ik plaats bereid. Wat is het geloven toch prachtige? En wat is het geloven bemoedigend, broeder, zuster? En weet u, wij hoeven in de hemel niks meer klaar te maken. Onze woning is helemaal compleet. Hij heeft het in orde gemaakt. Zoals dat hier staat. En als God iets in orde maakt, dan is er geen gebrek. Dan zijn er geen dingen meer die daarbij hoeven te komen. We zijn op doorreis. Binnenkort, als de Heer vertoeft te komen, vieren we weer Pasen met elkaar. Goede Vrijdag. Dan gedenken we dat Hij voor ons is gestorven. Aan het kruis van Golgotha. Met Pasen, dan klinkt daar de jubel. En dan denk ik ook toch weer aan die twee vrouwen die naar het graf toe gingen. En onderweg daar naartoe hadden ze nogal wat gesprekken met elkaar. En ze hadden een geweldig probleem. Die steen die moest weg. En misschien dat u hier vanavond bent gekomen met een steen op uw hart. En dat het onmogelijk is om die steen weg te krijgen. Er moeten hemelse handen bij komen. En al wandelende komen ze bij het graf. En dan zie je de steen is weg. Ja, je moet je niet laten weerhouden. Die steen die is weg. En wat kregen ze te horen? Nou, wie ben je op zoek? Ja, naar de Zoon van God. Wat zoek je dan de levende bij de doden? Hij is niet hier, hij is opgestaan. Hij leeft. Dat is het wonder. Hij leeft. Hij heeft de dood overwonnen. Geen graf kon hem gevangen houden. En weet u, dat is ook de troost die we mogen ervaren als we geloven. De apostel Paulus, die zegt het in 1 Thessalonicenzen 4 en ook in 1 Korinthe 15. Als de Heer Jezus terugkomt op de wolken van de hemel, hij komt eerst op de wolken, hè? We gaan hem eerst tegemoet. Dan komt hij voor Israël, maar eerst voor de gemeente. Op de wolken van de hemel. En wat staat er dan? En die in Christus gestorven zijn, die zullen eerst opstaan. Daarna wij, zegt de apostel Paulus, die levend overgebleven zijn, zullen met hen de Heere tegemoet gaan in de lucht. Zo zullen we altijd bij de Heere zijn. Zo dan vertroost elkaar met deze woorden. Geweldige. Vertroost elkaar met deze woorden. We zullen het lied straks met Pasen weer mogen uitjubelen. Geen graf hield Davids zoon omkneld. Hij overwon de sterke held. Dat mag ik u toewensen. En ik hoop van harte, broeder, zuster, vriend en vriendin, dat u de Heer Jezus toelaat in uw leven als u die zekerheid niet heeft. Dan mag ik u uitnodigen om met mij te gaan leven in de bovenzaal. Dat is een prachtige plek waar Hij het middelpunt is van alles. En waar Hij u en mij bemoedigt. Ik wil een paar liederen voor u gaan zingen. En ik wil graag, voordat ik het ga doen, dat onze broeder even weer het orgel gaat bespelen. En dan zingen we dat lied, Ik heb geloofd en daarom zing ik van genade. Binnenkort komt de dag dat ik hem begroeten mag. Mijn problemen zijn voor mij. Jezus komt en ik weet dat hij mij een plaats heeft bereid. Leven tot in eeuwigheid. Wat een dag, oh wat een dag zal dat zijn. Wat een dag, als ik hem begroeten mag en voorgoed naar hem zal gaan, oog in oog met hem zal staan. En hij leidt mij aan zijn hand naar dat lang beloofde land. Wat een dag, oh wat een dag zal dat zijn. Alle zorgen voorbij, want ook dat beloofde hij. En geen ziekte en geen pijn, geen verdeeldheid zal er zijn. Maar zijn juichen voor de troon zijn voor altijd bij God zo. Wat een dag, oh wat een dag zal dat zijn. Wat een dag, als ik hem begroeten mag en voorgoed naar hem zal gaan, oog in oog met hem zal staan. En hij leidt mij aan zijn kant naar dat lang beloofde land. Wat een dag, oh wat een dag zal dat zijn. Wat een dag, als ik hem begroeten mag en voorgoed naar hem zal gaan, oog in oog met hem zal staan. En hij leidt mij aan zijn hand naar dat lang beloofde land. Wat een dag, oh wat een dag zal dat zijn. Wil u graag voorgaan in gebed. Heere God, we zijn bijzonder dankbaar. Dankbaar dat u de weg weer hebt geopend naar uw vaderhart. Dat wij de weg hebben mogen vinden in de persoon van de Heer Jezus, die de weg, de waarheid en het leven is. Dank u wel dat hij de dood overwon, dat er geen graf was wat hem gevangen kon houden. Dank u wel dat we nu al mogen genieten van het eeuwige leven. U hebt beloofd in uw woord en dat we nu al kunnen en mogen zeggen door genade, we zijn kinderen van God door het geloof in de Heer Jezus. En dat mag voor een ieder van ons gelden, Heer. Die hier zijn, maar ook die straks meeluisteren. U hebt de weg geopend voor een ieder. Want zo lief had u de wereld, God, dat u uw enige geboren zoon gaf. Opdat er ieder die in hem gelooft niet verloren zou gaan, maar eeuwig leven hebben. Dat is de wens van uw vaderhart. Er hoeft niet één verloren te gaan. U stierf aan het kruis van Golgotha, Heer Jezus, om een ieder te redden. En wij mogen die uitgestoken hand mogen we vastgrijpen. En we mogen ons hart openen als we u niet kennen met de woorden, Heer Jezus, kom ook in mijn leven. En u komt, Heer, want dat hebt u beloofd. Dank u wel daarvoor dat we een aantal gedachten mochten delen vanuit uw woord. Leven in de bovenzaal. Prachtige dingen die daar gebeurd zijn. En Heer, dan leeft het ook heel dicht aan uw vaderhart. En dan draagt u ons van dag tot dag en houdt u ons vast. En dan mogen we zicht hebben, Heer, op wonderbaarlijke dingen. Dan mogen we over de schouder van Stefanus heen zien. En we mogen u, Heer Jezus, zien, staande aan de rechterhand van de Vader. Dank u wel voor die genade. Leid ons ook verder. Ook als we straks van hier gaan brengen, ieder weer veilig thuis. Maar wilt u ook de naprediker zijn hier in onze harten. Zodat we het woord ook mogen bewaren. Dank nogmaals voor uw zegen. Geprezen zij uw heerlijke naam. Halleluja. Amen. We gaan ons slotlied zingen en er wordt gecollecteerd onder het voorspel. En daarna zingen we uit Glorieklokken 52, couplet 1 en 2. Prachtig lied, Lichtstad met uw paarden poorten. Daarna bidden we om de zegen van de Heer en zingen we de laatste twee coupletten. Zegen van de Heer, dat de liefde van God, onze Vader, en de genade van de Heer Jezus Christus, onze Heiland en Verlosser, in en door de gemeenschap van de Heilige Geest, trooster en leidsman op ons levenspad, zij en blijven met een ieder die de Heer Jezus kent, totdat Hij komt en het geloven overgaat in aanschouwen. Wat een dag zal dat zijn. Maranatha. Halleluja. Amen.